Vanmorgen zijn we geëindigd met de uitspraak in Colossenzen 3. Een geïllustreerde uitspraak overigens dat de liefde, agape, is de volmaakte band. En het werd ook uitgelegd in de voorgaande verzen. Want er wordt gezegd dat het te maken heeft met de positie die wij voor God innemen. Een positie waarin wij met de levende God verbonden zijn. En voordat wij het vergeten wil ik dan meteen even aansluiten met een ander aspect van die liefde. Iets wat door velen over het algemeen slecht opgepakt wordt. Dat is namelijk dat er ook wel degelijk als gevolg van deze agape, als gevolg van deze volmaakte band, er ook wat minder prettige verschijnselen zich kunnen voordoen, die toch regelrecht uit deze agape voortvloeien. En ik bedoel eenvoudig bijvoorbeeld uitspraken die voorkomen in Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Daar staat bijvoorbeeld in vers 6. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk een zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u alle als zonen enzovoorts. En de vers 6 waar staat, want dien de Heere lief heeft, dat spreekt inderdaad van agape, agapao. Het werkwoord wordt er uiteraard gebruikt. Dus het gaat erom dat wie in zo'n relatie tot God staat en wie door de Heer in die relatie bezien wordt, moet er rekening mee houden dat hij door de Heer gekastijd wordt. Zodat u ziet dat deze kastijding het resultaat is van het innemen van de juiste positie. Een heel eigenaardig verschijnsel. In ons denken, in het menselijk denken, maar ja, daar hebben we hier niet mee te maken. We hebben hier te maken met de goddelijke liefde, de liefde Gods. Het heet gewoon liefde, maar als het uitgelegd wordt, is het liefde Gods. En de liefde Gods heeft inderdaad tot gevolg dat hij sommigen kastijdt. Want hij neemt zijn plaats in, want hij is liefde. Wij nemen eventueel onze plaats in, omdat wij diezelfde liefde Gods hebben ontvangen. En het resultaat daarvan is dat hij ons kastijdt. Want waar het om gaat is dat als gevolg van die agape een bepaalde relatie bestaat, een bepaalde verbinding. Maar waaruit die verbinding bestaat en wat de wezenlijke inhoud is van de relatie, wordt er dus niet meteen bij verteld. Wij denken misschien dat dat dan een heel lieflijke relatie is, maar zo lieflijk, in de gangbare betekenis van het woord, is dat lang niet altijd. Want wat hier staat, het is trouwens een heel eenvoudige waarheid, maar wat hier staat is dat als God iemand lief heeft, als de Heer iemand lief heeft, dan zal de Heer die iemand ook inderdaad kastijden. En kastijden kennen wij over het algemeen uitsluitend in een negatieve betekenis. In de zin van pijnigen. Dat betekent het niet. Het betekent opvoeden. Maar wel degelijk met alle opvoedkundige maatregelen daarbij. En opvoedkundige maatregel, dat is ongeveer hetzelfde als een klap voor je kop. Dat weet je waarschijnlijk, hè? Zo zit dat, hè? Dat heet een opvoedkundige maatregel tegenwoordig. Dat is de enige manier om het goed te praten. Maar inderdaad, zo is het ook. Er staat zelfs dat de vader de zoon geestelt. Nou ja, gewoon slaag geeft. Waarom? Wel, niet omdat hij zijn zelfcontrole verloren heeft. Nou, de zoon vermoedelijk wel, maar de vader niet. Maar gewoon omdat het noodzakelijk is voor de opvoeding, en dat heet kastijding, voor de opvoeding, voor het opgroeien van het kind, opdat het inderdaad zoon zou worden. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En dus lezen wij dit soort dingen, dit soort uitspraken, ook inderdaad in het Oude Testament. Maar ik heb u gezegd, daar zullen we ons niet verder mee bezighouden. Maar we vinden dat daar ook, en er wordt hier ook naar verwezen, met name naar Spreuken. Want wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem. Inderdaad, ja. Dat is dus noodzakelijk. Dat lijkt niet een uitdrukking van liefde als we vanuit het filio binnenkomen, zou ik maar zeggen. Vanuit onze gedachten, vanuit onze aardse affecties enzovoorts. Maar het is het wel, omdat het namelijk noodzakelijk is voor het kind, opdat het zoon zou worden. En tegelijkertijd is het dan dus ook noodzakelijk, niet alleen voor die zoon, maar ook voor de vader. Want de zoon is immers de zoon, de erfgenaam van de vader. En sterker nog, na bijbelse gedachtegang wordt het kind verwekt en geboren, opdat het tot erfgenaam van de vader zou gesteld worden. En er is de vader dus alles aan gelegen dat die zoon ook inderdaad die erfgenaam wordt. Daartoe is hij geroepen. daartoe is hij kind. En maar de bedoeling is dat het kind zoon wordt. En het is de verantwoordelijkheid van de ouders, of met name van de vader, dan dat dat kind ook inderdaad opgroeit tot zoonschap. Het zal duidelijk zijn dat we hier dan spreken over de relatie die er bestaat tussen de vader en het kind. Het kind dat een zoon moet worden, die relatie moet groeien en moet in de toekomst bevestigd worden, opdat het kind inderdaad zoon des vaders zou zijn. En daarvoor is het noodzakelijk dat die zoon wordt opgevoed, of dat het kind wordt opgevoed tot zoon en dus ook inderdaad gekastijd wordt. Nou, diezelfde waarheid, die wordt hier toegepast op de verhouding tussen God en zijn kinderen vandaag in onze tegenwoordige bedeling. En dat betekent dus inderdaad niet dat wanneer wij nou maar tot de Heer komen, dan is voortaan alle ellende en alle tegenslag uit ons leven verdwenen. Dat betekent het niet. Het wordt wel vaak gepredikt, maar dat betekent het niet. Het betekent dat we dan in een relatie tot God geplaatst zijn die verder tot ontwikkeling zou moeten komen naar de toekomst toe. Want God heeft dat plan zo gemaakt. En opdat dat zou gebeuren, kastijdt hij ons dus ook. Ja, dat komt voort uit zijn liefde. Ik weet dat het voor kinderen moeilijk te begrijpen is dat ze slaag krijgen omdat hun ouders zoveel van hen houden. Hè? Nee, dat weet ik uit ervaring dat het moeilijk te begrijpen is. Maar toch is dat zo, ja. Ja, je bent als kind niet best af als je nooit een paar slaag krijgt. Ja. Dan kun je zeggen dat kind heeft het dan misschien niet nodig. Dan heb ik helemaal medelijden met het kind. Want dan ontbreekt het aan ondernemingslust en aan dynamiek. Nee, dat meen ik echt. Dan komt het kind wat tekort. Dus het zou eigenlijk slaag moeten hebben en het zou ook zodanig moeten zijn dat het slaag nodig heeft. Als dat allemaal gebeurt, als dat allemaal aanwezig is, dan heb je dus niks te mopperen. Het is alleen een vervelende bezigheid. Voor het kind en voor de ouders uiteraard. Maar niettemin is het noodzakelijk. Zo zit dat gewoon. En als het niet gebeurt als men kind is, als men onvolwassen is, dan gebeurt het ongetwijfeld als men volwassen is. En dan zijn de brokken veel groter. Ik denk altijd, het is net zoiets als inenten. Als je nou voldoende tegenslag gehad hebt in je jeugd, dan ben je als ouder er misschien een keer tegenop gewassen. Helaas is het dikwijls niet het geval. Maar goed, daar zullen we nou maar verder niet op ingaan. Maar het principe is dat wanneer wij gekastijd worden als gelovigen, dan worden wij verondersteld dat te beschouwen als een bevestiging van de plaats die wij innemen. Ja goed, met huichelaars, geveinsden zal ik maar zeggen, praten we nou even niet, hè. Want die zien kans om alles anders uit te leggen. Maar daar gaat het nou niet om. Gaat er nou om dat als wij eerlijk staan voor God en desniettemin allerlei tegenslagen in het leven te verdragen krijgen, zelfs ook in de dienst van de Heer, dan zouden we moeten vaststellen dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Want zo staat het dan in de hieropvolgende verse. Want het wordt beschouwd als kastijding, wordt beschouwd als opvoeding. Want wij weten toch allemaal langzamerhand wel dat hele leven hier, dat het niet gaat om het leven hier, maar dat het gaat om wat daarna komt. En dat ons leven hier een leerschool is voor de toekomst, voor de eeuwigheid uiteraard. En de bedoeling is dat we hier leren trouw en gehoorzaam te zijn en uit geloof te leven en in afhankelijkheid te leven van de Heer en te leven in agape. In liefde. Nou, ik denk dat we langzamerhand de term dus toch al een beetje beginnen te begrijpen. Als ik het zo zeg. Hè? Nou, dat is wat we hier moeten leren. Om trouw te zijn en onze plaats te blijven innemen. En daartoe is die kastijding noodzakelijk. Is het bekend gegeven? Als er nou maar veel storm over een boom heen gaat, dan zal die boom zijn wortels steeds dieper en vaster uitslaan in de grond. En zo hoort het ook, en zo hoort het bij een gelovige ook, hoe meer tegenslag hij te verwerken krijgt, hoe meer hij zich zal moeten vastzetten in dat woord van God, in God zelf dus eigenlijk. En zijn plaats innemen, meer te leven vanuit die agape, want dat is het onwankelbare. En dat is wat ons de stevigheid stabiliteit geeft in het leven. Dat is de bedoeling. Dus heeft een nuttige werking. Daar gaat het om. Vandaar dat de apostel ook bij gelegenheid zegt, wij roemen ook in de verdrukking, want we weten dat de verdrukking bewerkt leidzaamheid en leidzaamheid bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet. Want die verdrukking die leidt dan naar een positief doel. Ja, ik ga er met opzet snel overheen, anders blijf ik niet bij mijn onderwerp. Maar het gaat erom dat ook verdrukkingen, ook kastijdingen dus inderdaad een positieve uitwerking hebben. En daarom zijn ze er ook. Ik ben ervan overtuigd, vaders doen dat namelijk hier op aarde ook wel, ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons in onze moeilijkheden laat en ons zo laat geworden, opdat wij zelf daar onze leringen uit zouden trekken en onze keuze zouden maken. Dat wil niet zeggen dat de Heer ons in de moeilijkheden brengt, want dat staat in de schrift dat dat niet het geval is, maar er staat natuurlijk wel, en dat blijkt ook in de praktijk, dat hij die moeilijkheden ook dikwijls niet voorkomt en dus toch wel laat gebeuren. Dan brengt hij ze niet, maar hij laat ze wel gebeuren. Waarom? Omdat hij dat gebruikt om ons op te voeden en te doen groeien in het geloof en te doen toenemen in liefde. In agape. Dat is het verhaal. Ik las met u Hebreeën 12, vers 6. Ik zou daar meteen naast moeten leggen Jacobus, dacht ik. Oh, dat is maar één bladzijde verder. Jacobus 1... Vers 12, daar vinden we in principe dezelfde waarheid. Jacobus 1, vers 12, waar staat: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Of zullen we weer zeggen, verdraagt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, datzelfde als verzocht, hè? Beproefd. Wanneer, als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem agape, agapao, die hem liefhebben. En dat is het hele verhaal. Wat is de zin van die verzoeking of beproeving? Wel, het is een test of wij werkelijk in de liefde zijn. En ik bedoel dus, het is een test of wij werkelijk onze plaats innemen. En het punt is, dat moet u eens even goed opletten, het punt is dat deze verzoekingen, deze beproevingen, altijd te maken hebben met onze natuurlijke affecties, met onze filio. Daar heeft het mee te maken. Want daardoor wordt ons natuurlijke leven min of meer geleid, of op zijn minst beïnvloed. En de problemen waarin wij ook als gelovigen terechtkomen, worden gewoonlijk veroorzaakt door onze affecties, door onze emoties, door onze gevoelens. En de vraag is dan of onze positie voor God, onze liefde tot God, of beter de liefde Gods in ons, of die overheersend is of niet. Blijven wij onze plaats innemen voor God, of zoeken wij de bevrediging van onze eigen behoeften? Nou, daar gaat het om. En u weet, elke beproeving, elke verzoeking, bekoring, zeggen de Rooms-Katholieken, is inderdaad gewoon een provocatie van onze oude mens. Dan worden we aangesproken op onze oude mens, op onze natuurlijke gevoelens en zo meer. En daardoor komen wij in problemen, ook in geestelijke problemen. Nou, de vraag is of wij blijven staan in de liefde Gods. Of onze plaats blijven innemen en of wij de geestelijke dingen hoger waarderen dan onze eigen gevoelens. Ik meen absoluut wat ik zeg. En daarbij bedoel ik ook dat ik dat niet alleen maar gewoon uit de schrift heb gehaald, maar dat dat een kwestie is, hoe moet ik dat netjes zeggen, waar ik zelf dus mee te maken heb, continu. En waar iedereen die met de schrift omgaat, want ik ben het natuurlijk niet alleen, maar waar iedereen die met de schrift omgaat, continu mee te maken krijgt. U weet net zo goed als ik dat onder vele omstandigheden, als je de Bijbel open doet, letterlijk of overdrachtelijk, dat doet er niet toe, als je de Bijbel open doet, dan krijg je ruzie. Nou, wat doe je dan? Nou, als je een ruziezoeker bent, dan heb je aan de Bijbel wat. Dus dat, die mensen zijn er ook, hè? Die gebruiken de Bijbel om ruzie te maken. Die zijn er. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar als je een vredestichter bent, en dat zouden we moeten zijn, volgens de schrift, hè, en je komt met een Bijbel, dan blijkt weliswaar dat sommige mensen daar vrede in vinden, u zelf waarschijnlijk ook, maar dat anderen daardoor juist tot oorlog worden opgeroepen en beginnen te vechten, te strijden en te vloeken en weet ik veel wat ze allemaal overhoop halen. Dat is heel verschrikkelijk. En niet alleen onder ongelovigen, maar zelfs onder gelovigen. Ja, ja. Nou, en dan is het de vraag, wat doen we dan? Vluchten we weg voor de strijd? Zeggen we, och, om de lieve vrede wil, zullen we dat onderwerp dan maar niet meer aanhalen? Of zeggen, nou, dat zullen we in het publiek niet vertellen, maar zal ik u straks wel vertellen, komt u maar eens naar me toe. Dan zullen we dan dat Bijbels onderwerp, want er zijn al die anderen nog niet aan toe. Zo wordt er ook over gepraat. Wat doen we dan? Doen we dan water bij de wijn? Opdat we het zo gezellig zouden hebben en terwille van ons, van Filia zal ik dan maar zeggen. Of houden we het bij het woord van God en zeggen we, nou ja, er staat geschreven en daarmee uit. Nou, dat is het. Dat is verzoeking. Dat is de verzoeking waarover hier gesproken wordt. En er staat, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij die verzoeking verdraagd heeft, als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens, dat wil zeggen een levende kroon, hetzelfde verhaal, hè? De levende kroon, een kroon namelijk in het eeuwige leven en in de eeuwigheid, zal hij een levende kroon ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die standvastig blijven, aan degene die trouw zijn aan degene die hun plaats blijven innemen, de plaats waar de Heer hen gezet heeft, kortom, aan degene die hem lief hebben. Dat is het verhaal. Dat heeft niks met emoties te maken, hoewel die erin betrokken zijn. Het heeft te maken met of we nog steeds gelovigen zijn of niet. En of we nog steeds bereid zijn te leven uit het geloof en uit het woord. En als we dat doen, als we bereid zijn dat te doen in de praktijk, leven uit het woord en leven uit geloof, precies zoals de Heer het ons heeft voorgehouden, wel dan staan wij in de liefde, ook al liggen wij misschien met zowat iedereen overhoop. Want dat is een heel andere zaak. Of de mensen ons dan nog aardig vinden of niet, is niet het punt. Gaat erom of we nog steeds die onverbrekelijke relatie hebben, ook in de praktijk met de levende God. Gaat er niet om of we nog wel voor het gezicht van onze broeders en zusters kunnen verschijnen, na al wat er gebeurd is, maar het gaat erom of we nog voor de Heer kunnen staan en of we hem kunnen dienen. En dat is uiteraard niet eens wat wij bepalen, dat is wat hij bepaalt. Nou, dat is een staan in liefde, in de liefde Gods, in, dus in de gemeenschap met hem. En dat is waar het hier over gaat. Het zal duidelijk zijn dat wie de verzoeking verdraagt, kortom, wie beproefd is geweest, die is degene die hem lief heeft. Want het is duidelijk dit vers, want er wordt gezegd dat de kroon des levens zal gegeven worden aan degene die de verzoeking verdragen heeft, oftewel aan degene die beproefd is geweest. Maar aan het eind van het vers staat dat die kroon beloofd was aan degene die hem lief hebben. Nou, dat is hetzelfde uiteraard. Als wij de beproeving doorstaan, dan hebben wij hem lief, dan zijn wij in die liefde. En als we de beproeving niet doorstaan, dan zijn we niet alleen niet in de liefde, dan stonden we er ook niet. Zie, als we werkelijk daarin staan, dan zijn we ook in staat om deze verzoeking te dragen. Er staat bovendien vervolgens vers 13, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt ook niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid, daar staat niet het woord filio, maar het is er wel synoniem mee natuurlijk. Als hij van zijn eigen begeerlijkheid, als hij van zijn eigen verlangens, want dat is het woord eigenlijk, afgetrokken en verlokt wordt. En u ziet hoe gevaarlijk het is om je bezig te houden met eigen begeerlijkheden. Daarom ons wordt niet gevraagd of onze verlangens naar de Heer uitgaan of zoiets. Want dan gaan we onze eigen begeerlijkheden, onze eigen verlangens onderzoeken. Dat is de bedoeling niet. Dat is alleen maar gevaarlijk als je daarin roert. Wat de bedoeling is, is dat wij staan in agape. Onze plaats in de wereld als zodanig. De schepping, het hele heilsplan van God. Ook in deze tijd, ook binnen de gemeente, ook binnen onze plaatselijke gemeenschap. Als we die plaats innemen, dan zijn wij de plaats waar hij ons hebben wil. Dat is zijn in de liefde en leven vanuit de liefde. En dan hebben wij ook inderdaad de broeders lief. En dan zullen zelfs onze emoties daarin betrokken worden. U merkt waarschijnlijk wel dat ik het ook niet zonder emoties kan zeggen. Ik heb het over heel concrete begrippen, heel concrete keuzen die een mens moet maken. Maar denk erom dat daar gevoelens in betrokken worden. Maar de keuze is niet voor de gevoelens. Integendeel, de keuze is dikwijls juist in strijd met de gevoelens. En dat is de reden waarom zo weinigen bereid zijn in agape te blijven. Om echt een plaats in te nemen. En toch, Dat is waarvoor men een kroon ontvangt, zodat je maar weer ziet dat het helemaal niet zo gemakkelijk is. En als het gevoelens waren, zou je kunnen zeggen, nou ja, door de gevoelens gaat het vanzelf. Dat ontstaat maar zo en zo dienen wij de Heer, en maar zo is het niet. Of je zegt, nou ja, die gevoelens heb ik nou eenmaal niet en de Heer weet dat en dat kan je niet dwingen en nou ja, dan maar zo. Moet hij maar genoegen nemen met wat er nou wel is, maar zo zit het niet. Het is een keuze. Een van de broeders, hij is hier vandaag niet aanwezig, die zei laatst eens tegen me, die zei, liefde, dat is kiezen voor. Keuze maken. Nou, dat is het ook. Zeker in Bijbelse zin. Als we God lief hebben in de zin van agapao, dan nemen wij de plaats in. Dan kiezen wij voor hem, ondanks alles en ondanks onze gevoelens. Want die hebben er niks mee te maken. Die mogen die keuze zelfs niet beïnvloeden. Integendeel, gevoelens moeten voortkomen uit de situatie die er is. Gevoelens moeten voortkomen uit de keuze die wij gemaakt hebben. Het is bekend gegeven dat dat begrip liefde in de zin van philia, dat dat onderhouden moet worden. Dat kan er wel zijn, dat kan tamelijk spontaan ontstaan misschien, maar het moet gecontinueerd worden, er wordt aan gewerkt, het wordt bijgeschaafd, het verandert ook. Het is intensiever of het is minder intensief. Het is zelfs van het weer afhankelijk enzovoort. Maar dat is in beweging. Emoties. Er zit iets van beweging zit daarin. Maar agapao, dat is niet beweging, integendeel. Dat is, men beweegt zich één keer naar een bepaalde plek en men blijft daar staan en men houdt stand. En hoe heet het allemaal maar in de Bijbel, hè? Opdat men zou staan en staande blijven en stand zou houden, zegt Efeze 6. Dat is geen beweging, dat is juist waar men uit leeft. En daarom is het wel waar, all you need is love, maar dan wel agape. En niet een van die andere begrippen, niet philia en zeker niet eros. Nou goed. Dat is weer een heel ander onderwerp, maar laat ik het daar maar even bij laten. Hoe dat ook zij, het gaat erom dat wanneer we in die liefde zijn, net als de Heer zelf, dan betekent het dat we die kastijding hebben te verwachten. Als gevolg van de positie waarin we verkeren, als gevolg van onze roeping en ook als gevolg van onze eigen begeerlijkheden die daarmee in strijd zijn. En u ziet dat het begrip agape dikwijls dus zelfs tegengesteld is aan onze eigen persoonlijke gevoelens en verlangens. Nou, daar is nog een voorbeeld van. Dat vond ik gisteravond op de valreep ook nog even in Johannes 11. Het is wat moeilijk om het snel uit te leggen, maar ik zal het proberen. Johannes 11, vers 36. Daar staat, de Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En dit behoeft enige toelichting, want in de eerste plaats, die hij is de Heer Jezus. En hem, dat is Lazarus. Hè? Ja. Want de Heer weende over Lazarus, die gestorven was. En nou moet je eens opletten, want er staat, ziet hoe lief hij hem had, maar er staat niet agapao, maar er staat filio. Dat wil zeggen, hij had een emotionele binding met Lazarus. Het was gewoon, te midden van al die andere Israëlieten of Joden, was het een van zijn vrienden. Dus het gaat hier inderdaad zelfs om een emotionele band. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. En dan lees ik even een paar versen eerder. Want daar staat in vers 6 van hetzelfde hoofdstuk, als zij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was, want dat was lang genoeg om Lazarus te laten sterven. Juist. Soms denk ik dat bepaalde Nederlandse uitdrukkingen daarvan afgeleid zijn, maar ik durf ze niet eens te zeggen. Maar in ieder geval, er wordt hem gezegd dat Lazarus ziek was, ernstig ziek uiteraard, anders kwamen ze niet vertellen. En de Heer bleef gewoon nog 2 dagen. Wel, hij had zelfs een emotionele binding met hem. Het was zijn persoonlijke vriend. En wat deed hij? Niks. Hij liet hem gewoon doodgaan. Dat is wat hij deed. Staat er ook uitdrukkelijk, want er staat in vers 15. Vers 14 staat, toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. En vers 15, zegt, en ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben. Dat is hetzelfde als ik ben blij om uwentwil dat hij doodgegaan is. Toch? Ja, in gewoon Nederlands, hè? Ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. De heer liet dus zijn vriend sterven. Is dat nou een bewijs van vriendschap? Nou, als je de afloop van het verhaal weet wel, en als je dat niet weet, niet. En daar zit hem de hele kneep. Want wij beoordelen de dingen dikwijls op grond van wat er vandaag gebeurt. Op grond van wat wij op het moment zien gebeuren. En dat is niet juist. Want zeker als het om de Bijbelse dingen gaat, moeten wij de dingen beoordelen niet op wat er op een bepaald moment gebeurt of op wat er gebeurd is, maar op grond van waar het toe leidt en wat de mogelijkheden zijn. En hier is het duidelijk dat de vriendschap van de Heer Jezus geïllustreerd wordt in dat hij hem liet sterven, opdat hij hem uit de dood zou opwekken. Want daar gaat het nou om. Dat is toegepast op deze situatie tamelijk moeilijk te begrijpen, maar als ik u nou zeg dat Lazarus in ieder geval een type is van de Heer Jezus zelf, de echte Lazarus. He, nou, laat ik me er niet meer van zeggen, anders verdwaal ik. Maar hij is in ieder geval een type van de Heer Jezus zelf. Maar in dit verhaal, in deze geschiedenis, is hij heel uitdrukkelijk een type van Israël als natie, als volk. Het volk Israël als zodanig. Niet zomaar van een gelovige overblijver of sommige gelovige Israëlieten. Nee, hij is een type van het volk als volk. Laat ik het zo zeggen, Lazarus heeft te maken met het priesterschap, want Lazarus is dezelfde naam als Eleazar. En dat was de eerste erfgenaam van de hoge priester. De tweede hoge priester was dat, hè, de zoon van Aaron. En Lazarus, en de naam Lazarus staat dus voor het tweede hoge priesterschap, namelijk dat naar de ordening van Melchizedek. En daarom is Lazarus een type van de tweede hoge priester, Christus dus, de hoge priester. Maar daarnaast ook is Lazarus, hier in dit verhaal zeker, een type van Israël als volk, wat als volk geroepen is tot een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. Ik heb dat gisteravond in Geestbrug uitgelegd, dus ik mag het nou niet verder doen, hè? Dat is wel weer genoeg. Het gaat erom dat Lazarus dus een type is van het volk, zoals het zal wedergeboren worden als natie in de toekomst, en dan haar hoge priesterlijke taak zal aanvangen. Dat is de gedachte. Het is dus de Israëlitische of de Joodse staat. Daar komt het op neer. Nou, wat er dan geleerd wordt hier, is dat de Heer die Joodse staat lief heeft. Er staat hier niet voor niks. In het kortste vers uit de hele Bijbel, Jezus weende. Dat is vers 35 van dit hoofdstuk. En toen zeiden ze, zie hoe lief hij hem had. Jezus weende over Lazarus vanwege zijn emoties. Dat zijn ook duidelijk emoties die dan naar buiten komen in dat wenen. Maar het is hetzelfde wenen als wat de Heer een paar dagen later deed in de geschiedenis. Toen hij bij Jeruzalem kwam en dat was in de buurt van Betanië, de plaats waar Lazarus was opgewekt. En toen hij weende over de stad en zei, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen en er zullen dagen over u heen gaan, dat uw vijanden begraving rondom u zullen opwerpen enzovoorts. Waarom? Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dat is Lucas 19, waar dat allemaal zo staat. Maar wat er dus gebeurt, heel eenvoudig, is dat de Heer die Joodse staat ook inderdaad laat omkomen. Dat wel, hij vernietigt hem niet, maar hij laat het gewoon geworden. Het is de vanzelfsprekende gang van zaken. Een zondaar sterft. Een ongelovige staat zal verwoest worden. En dat is precies wat met Israël gebeurd is. En de Heer was erbij. Hij zei ook dat het gebeuren zou en het deed er niets aan. Hij wist dat het gebeuren zou en liet het gebeuren. Ondanks zijn liefde voor Israël. En niet eens agapao, maar zelfs filio. Zelfs omdat zijn hart er naar uit ging enzovoorts. En hij liet het gebeuren. Hij weende, maar hij liet het gebeuren. Nou, dat is het nou. Dus, ja, je zal daarnaast moeten lezen die verse uit, ik weet, het is natuurlijk weer Hosea, geloof ik, of Ezechiël, dat weet ik nooit zo goed. Maar daar staat dat de Heer ook weent over Israël. Maar dan wel zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? En hij zet er dus wel uit. Ondanks de liefde die hij voor Israël, in dat geval de vrouw, heeft, zet hij zijn vrouw, die hij bemint, wel degelijk Het huis uit. Waarom? Omdat de vrouw haar plaats niet inneemt, uiteraard. En daarom gebeurt dat. En het punt is gewoon dat die liefde die aanwezig is van de Heer voor Israël, die kan het niet verdragen dat Israël hem niet dient en hem ontrouw is enzovoorts. Dat is een heel eenvoudige situatie. Er is wel liefde aanwezig, maar niet ten koste van alles. Integendeel. Juist de aanwezigheid van deze liefde, en zelfs de aanwezigheid van tender affection, dat maakt het onmogelijk dat bepaalde andere situaties daar zijn of voortduren. Nou, dat is het hele verhaal. Daar gaat het om. Dat we niet alleen maar die tender affection zouden zien en de uitwerking daarvan, maar dat we ook zouden zien wat de consequenties daarvan zijn. Je kunt met elkaar lief hebben, maar het heeft zowel positieve als negatieve resultaten. En beide zijn het gevolg van die aanwezige liefde. En dat geldt dus voor filio, want het wordt hier geïllustreerd in Johannes 11. Maar het geldt ook voor agape, want dat hebben we net geïllustreerd gezien in Hebreeën 12 en in Jacobus 1. Zie? Dus we moeten goed zien dat deze dingen consequenties hebben, zowel positief als negatief. Want waar het om gaat, is dat deze liefde, dan kom ik bij een volgende punt, dat liefde, en dan keer ik weer terug tot het begrip agape, dat deze liefde heel wat hoger is dan alleen maar een lief en aardig of vriendelijk doen tegen elkaar. Het is veel meer. Het gaat er ook ver bovenuit. In eerste plaats moet ik zeggen dat liefde is geestelijk. Is een geestelijke aangelegenheid, een onzienlijke aangelegenheid. En ik heb het nou gewoon over agape, dus de liefde God zal ik dan maar zeggen. Dat is een geestelijke zaak en die is totaal niet afhankelijk van de vleeselijke dingen. Dus wat de schrift ook verscheidene malen zegt, ik neem u even mee naar een paar schriftplaatsen. Ik kan ze helaas niet allemaal aanhalen, want het neemt me veel te veel tijd. Maar ik neem u even mee naar Romeinen 15. Al was maar om enige termen te verklaren, zodat als u ze later tegenkomt, u ze zou het herkennen, ook op een andere plaats in de Bijbel. Romeinen 15, vers 30 bijvoorbeeld. Waar staat, en ik bid u broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Wel, die term liefde des geestes betekent dus weer gewoon geestelijke liefde. En omdat het woord geestelijk hier geworden is tot zelfstandig naamwoord, komt er dus de klemtoon op. Dus er staat, en door de liefde des geestes, door geestelijke liefde, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Want naar het vlees hadden ze vermoedelijk Paulus helemaal niet lief. Bovendien is bekend dat Paulus deze brief aan de gemeente in Rome schrijft zonder dat hij die lui in Rome ooit bezocht heeft. Hij kende wel enkelen daarvan, maar hij had de plaats zelf nooit bezocht en hij kende die gemeente niet. Dus hij kon nooit een beroep doen op de affectie die er was tussen die broeders en Paulus, omdat ze ooit een poosje gezamenlijk waren opgetrokken. Integendeel, het is dus inderdaad slechts een liefde in de geest, oftewel een geestelijke liefde, een liefde die ver uitstijgt boven de natuurlijke gang van zaken. Betekent tegelijkertijd natuurlijk dat deze geestelijke liefde daarom ook een eeuwige liefde is, want geestelijke dingen zijn onvergankelijk en dus eeuwig. En bovendien betekent het natuurlijk dat het in principe onzienlijke zaken zijn. Zij drukken zich niet uit in de zienlijke dingen. Zie? Het is een geestelijke liefde, dat wil zeggen het is een liefde uit God zelf en spreekt over de geestelijke relatie die we met elkaar onderhouden. En daarom kan er eenheid zijn tussen gelovigen, ook zonder dat ze elkaar kennen verder. Dus dat kan. Ja, staat hier. Geestelijke liefde dus. En zo gaan we dan even verder naar 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4 vers 21. Waar we een andere stijlfiguur tegenkomen. Nu een hendiadis, en daarstraks was het een genitivus, hè? Nu is het een hendiadis. Er staat in vers 21, het laatste vers van 1 Korinthe 4. Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen? Of in liefde en geest der zachtmoedigheid? En nou dat is een vers wat we goed moeten lezen. Hè? Er staat niet, zal ik met de roede komen of in de liefde? Want we hebben net geleerd dat de roede wel eens zou kunnen komen, juist omdat er liefde is. He? Dus er staat, zal ik met de roede tot u komen of in liefde en geest der zachtmoedigheid? De tegenstelling is dus niet roede of liefde, maar de tegenstelling is tussen roede en zachtmoedigheid. Want liefde en geest, dat is één begrip, betekent namelijk geestelijke liefde. En die geestelijke liefde kan tot gevolg hebben dat Paulus komt met de roede, maar het kan ook tot gevolg hebben dat hij komt in zachtmoedigheid. Dat is wat het vers zegt. Het lijkt me ook duidelijk, want hij dreigt wel met de roede, en hij doet dat later nog een keer, in 2 Korintherbrief trouwens ook, dacht ik. Maar aan de andere kant put hij zich uit in liefdebetuigingen aan het adres van deze Korintiërs. Beide brieven lang. Daarmee verklaart hij ook dat hij zulke lange brieven geschreven heeft aan die lui. Dus die liefde is aanwezig. Agape, die liefde is aanwezig, maar de vraag is of die liefde tot gevolg zal hebben dat hij met de roede zal komen, of dat hij zal komen in zachtmoedigheid. Dat is de tegenstelling. Maar die liefde heet hier liefde en geest. Het woord geest wordt erbij gebruikt, liefde en geest. En dat betekent gewoon geestelijke liefde. Dus geestelijke liefde is aanwezig en de keuze is, wordt het nou een roede of wordt het zachtmoedigheid? Eén van de twee, dat is het. Maar het is inderdaad een geestelijke liefde. En het gaat zeker niet om de tender affection tussen Paulus en de Korintiërs, want die was hoegenaamd niet aanwezig. Het was meer een haatverhouding dan een liefdeverhouding, zou je naar de mens zeggen. Maar de relatie was er wel, maar dan door de liefde Gods. En Paulus zag tegen die Korintiërs op, dat wil zeggen, hij had moeite om hen te benaderen. Hij was er eigenlijk een soort bang voor. Nou, het was een doorn in het vlees, staat in de tweede Korinthebrief. Had er grote moeite mee en die Korintiërs hadden waarschijnlijk nog grotere moeite om te luisteren naar de apostel Paulus. Ze vonden dat maar een eigenwijs rare klein mannetje. Bovendien erg lastig en venijnig, zo'n klein gifkikkertje, weet je wel. Zo'n klein mannetje, Paulus, kleintje betekent dat. En dan dreigt hij ook nog met een roede te komen naar deze grote jongens daar in Korinthe. Dat zagen ze niet zo zitten. Van nature hadden ze niks gemeen. En toch was het daar die liefde, omdat Paulus zijn plaats innam. Dat zegt hij ook. Want in dezezelfde eerste Korinthebrief trouwens. Hetzelfde hoofdstuk zelfs. Tweede vers. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dus Paulus, excuus. Ik neem nu eenmaal die plaats in, zegt hij. Ik moet dit doen. Want ik ben in die liefde Gods. Ik ben in agape. Ik moet mijn werk doen. En dat betekent dat hij ook aan deze Korintiërs het woord moet brengen. Het zij via de roede, het zij via zachtmoedigheid. Maar in ieder geval geestelijke liefde. En dat was de reden waarom ik dit vers zojuist aanhaalde. Geestelijke liefde, liefde en geest namelijk. Dat is ook het geval trouwens in Galaten 5. Waar staat in vers 18 dat men door de geest geleid moet worden. En dan staat er in vers 19 de werken des vleeses. Je kunt ook lezen de vrucht des geestes. Want er komt op hetzelfde neer. Zijn werken, oftewel vruchten, die uit het vlees voortkomen. En dan staat er dus eigenlijk, de vrucht des vleeses is overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserij en dergelijke. Ja, de lijst houdt maar op, want het gaat tot in het oneindige altijd zo door. En als men hem helemaal gehad heeft, begint men van voor naar aan. Dat is wat het vlees doet, zodat u dat even goed zult moeten herkennen. De werken van het vlees zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneinigheid. Er wordt helemaal niet over liefde gesproken en ook niet over vleeselijke liefde. Daar is een mens ook eigenlijk niet toe in staat. Maar vers 22 stelt daar tegenover. Maar de vrucht des geestes of de werken van de geest, die zijn niet openbaar maar verborgen. De werken van het vlees zijn openbaar. Zegt vers 19, maar de werken van de geest die zijn meer inwendig en die worden genoemd in vers 22. De vrucht des geestes is agape, staat er meteen, liefde. Nou, daar heb je het. Liefde is dus inderdaad geestelijk en in ieder geval ook de vrucht van de geest. Nou ja, wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Dus als uit de geest liefde voorkomt, is die liefde de geest. Dat is duidelijk. Geestelijke liefde. De vrucht van de geest is liefde, agape. Net wel, niet emotionele bindingen, dat staat er niet. Nee, de vrucht van de geest is dat men zijn plaats inneemt. En die blijft innemen en dus is men blij, want men heeft een vaste plek. Immers die droefheid tegenover blijdschap ontstaat door dikwijls dat men op andere plaatsen terechtkomt en in andere omstandigheden. Dat het weer verandert of zo. Ja, nou, ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk, maar goed. He? Maar als men altijd op diezelfde plek is, wel blijdschap. Dat is de goede plek. Blijdschap, vrede, want er is geen strijd meer dan. Wat heeft ze plaats in, dat is het dan. Vrede, rust. Langmoedigheid, erg lang denk ik altijd. Erg lange moed. Want als men die plek inneemt, wel die plek houdt men altijd. Dat is de plaats waar God ons gesteld heeft. In Christus en in de hemel en in de gemeente en noem maar op. Wel, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof. Heb ik een streep onder gezet. Want geloof heeft alles met liefde te maken, daar kom ik straks nog wel op. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Moet je eens kijken. Deze eigenschappen, hè, hier in vers 22, worden genoemd als vruchten van de geest. Er wordt verondersteld dat de mens zelf deze dingen niet kan opbrengen. Deze eigenschappen heeft hij niet. Maar ze ontstaan wanneer men de geest, dus het leven van God, heeft ontvangen. Maar u moet goed begrijpen dat een mens zich deze eigenschappen alleen kan permitteren wanneer hij zijn rustplaats gevonden heeft. Ik bedoel niet zijn graf uiteraard, hoewel het er wel mee samenhangt, eerlijk gezegd. Ik zie sommige mensen ijverig knikken. Maar ik bedoel zo, wanneer een mens zijn bestemming gevonden heeft, en een gelovige heeft die toch gevonden, als een mens zijn bestemming gevonden heeft, kan hij zich deze dingen permitteren. En als hij zijn bestemming nog niet vindt, dan is hij nog op zoek. En dan wordt hij door allerlei omstandigheden heen en weer gedreven. Dat is het hele verhaal. Dan kun je niet permitteren om liefde te hebben, om blij te zijn, om vrede te hebben, om langmoedig te zijn. Want dan moet je strijden om op je plekje te komen. Nou, laat ik het maar heel concreet nemen en zo zelfs eenvoudig, want in de praktijk is het veel ingewikkelder, maar eenvoudig, ik sta hier en ik moet naar buiten, maar dan straks staat u allemaal tegelijk op en loopt u allemaal naar buiten. En dan kom ik daar niet, zie. Vooral als u niet voortmaakt en blijft staan en ik moet eruit, dan wordt het heel moeilijk, laat de brandweer het niet horen, dan krijgen we daar weer problemen over. Maar dan betekent het gewoon dat ik me helemaal geen blijdschap en vrede en langmoedigheid en goede tierenheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en matigheid kan permitteren. Wat ik nodig heb zijn een paar ellebogen, hè? Of een paar spelden, gaat ook goed, om me weg te vinden, want ik moet naar buiten binnen de kortste keren. Nou, dat is het probleem van de mens. Die is altijd op jacht. Ik denk even aan Esau en Nimrod en die jongens, weet u wel, die waren altijd op jacht. Die kunnen zich deze helemaal dingen niet permitteren. Die hebben altijd onvrede, kunnen niet langmoedig zijn, want ze hebben maar zo weinig tijd. Ze moeten een plekje vinden. Nou, dat is het, de situatie van de wereld. Daarom kom je deze dingen in de wereld ook niet tegen. Wat je er wel tegenkomt, is het rijtje wat hierboven genoemd werd. Haat is jaloezie, afgunst, dat soort dingen van, hè? Elkaar een plekje niet gunnen, iedereen staat in de weg. En als je zelf je doel niet kunt bereiken, dan is dat een andere schuld. En dat soort dingen meer. Dat ligt allemaal zo voor de hand en je kunt het ook bewijzen ook. Zal ik allemaal wel zo wezen. Maar het punt is dat wij op heel andere wijze op onze plaats terechtkomen. Onze plaats bereiken wij niet door een massa van mensen heen, om daar doorheen te dringen. Maar onze plaats bereiken wij gewoon door geloof. Door het afhankelijk stellen van een God in de hemel. Wij hoeven niet door een mensenmassa heen of over een mensenmassa heen te kijken. We kunnen gewoon de blik omhoog richten. Dat is het dan. Je kunt de rest vergeten. En als je je bestemming bereikt hebt, als je opgehouden hebt te werken, en als je gelovige bent, is dat het geval? Nee, als je in de praktijk een gelovige bent, dan is dat in de praktijk het geval, dat bedoel ik. Dan heb je opgehouden te werken en dan kun je rustig onderuit gaan zitten in blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dan zeggen al die andere jongens uit die voorgaande vers, zeggen, dat is een zo. Dat zijn luid, die laten over zich lopen, er is geen beweging in te krijgen. Het lijkt wel of ze verslaafd zijn aan de opium. Wie was dat ook weer die dat zei? Dat was Marx. En sommigen die het tenminste herkennen. Ja, nog een beetje cultuur ook, hè. Nou, inderdaad, ja. Godsdienst, is opium van het volk, inderdaad. Want ze vallen helemaal door slaap en er gebeurt niks meer. Nee, precies. Want ze hebben liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof. Ze zijn allemaal doetjes geworden. Iemand die Jiddisch kent? Doetjes. Dat is een lieve jongen is dat. Dat komt van Daoud of van David, de geliefde. Een doetje is gewoon een lievertje. Een echte dan, een echte, een zullig iemand. Dat is een doetje. Nou, dat zijn wij als gelovigen allemaal geworden. Zullige lui, zit geen beweging meer in verder, enzovoort. Voor de, althans, vanuit de wereld gezien. Hè? Nou, er zijn enkele uitzonderingen, maar daar zullen we het nou niet over hebben, natuurlijk. Want doen we onder vier ogen wel weer. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. De geest brengt dit voor. Waarom? Wel eenvoudig omdat we rust gevonden hebben. En onze plaats hebben ingenomen. En daarom het hoogste van al deze dingen is liefde. Want als we die geest, het nieuwe leven hebben ontvangen, betekent dat we onze plaats ten opzichte van de bron van leven zouden innemen. En als we dat gedaan hebben, hebben we rust gevonden. Klaar? En dan komen deze dingen vervolgens uit voort. Want echt waar, ik zal het nou verder niet uitleggen, maar al deze dingen die genoemd worden, zijn terug te brengen tot liefde. Want blijdschap komt voort uit liefde, vrede komt voort uit liefde, langmoedigheid komt voort uit liefde, enzovoorts. Maar de hoogste is uiteraard de liefde. Maar inderdaad, voortgekomen uit geest. Die liefde is dus een geestelijke aangelegenheid. En vandaar dat er geen woord voor bestond. En dat men dus maar een Hebreeuws woord vergriekst heeft, zodat er een nieuw woord zou ontstaan waaraan men dan deze dingen zou kunnen ophangen. En dat is de zin ook van onze studie van vandaag. Dat we de inhoud van dat begrip zouden leren verstaan. Nou, dan blader ik maar even verder. Naar Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Filippenzen 2, vers 1, waar staat: indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes. Dus er wordt gevraagd naar troost der liefde en gemeenschap des geestes. Maar gemeenschap veronderstelt toch een band, is toch eenheid. Moet dan het woord gemeenschap dan niet gevolgd worden door liefde in plaats van geest? Moet er dan niet staan indien er enige gemeenschap is der liefde? Nou ja, eigenlijk wel, want we vinden hier gewoon een parallel. Er wordt twee keer hetzelfde gezegd, namelijk troost der liefde, dan wel gemeenschap des geestes. Want troost en gemeenschap zijn synoniem. Want troost heeft te maken met parakaleo, dat heeft te maken met dat men bij elkaar geroepen is. Dat er iemand naast ons staat en dus dat er iemand gemeenschap met ons heeft, dat is het. Dus troost en gemeenschap zijn synoniemen en liefde en geest zijn dat dus ook. Vandaar troost der liefde, oftewel gemeenschap des geestes. Maar het zal duidelijk zijn dat het dan dus gaat om geestelijke liefde. En daar put men inderdaad troost uit. En vervolgens wordt gesproken over innerlijke bewegingen en ontfermingen, maar daar wordt het woord liefde niet eens meer voor gebruikt. Wel staat in vers 2, nou ben ik het toch, staat: zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde agape hebbende. En u ziet, dat is eensgezindheid dus, dat leidt het toe. Het is de volmaakte band. Dus vervult mijn blijdschap, vrucht van de geest, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde, vrucht van de geest hebbende, van één ziel, vertaald met gemoed, en van één gevoelen zijnde. Het zal duidelijk zijn dat het inderdaad gaat om geestelijke liefde, liefde die uit God zelf is voortgebracht. Ik hou met deze opzomming op, daar heb ik nog veel meer teksten van waaruit dat blijkt, maar het moet wel genoeg zijn, u wilt zo van me aan willen nemen, dat deze agape inderdaad niet spreekt over de liefde van de natuurlijke mens, van de mens in het algemeen, maar dat het gaat om geestelijke dingen. Bovendien, God is liefde en God is geest, dus liefde is geest. En geest is liefde, inderdaad, zo is dat. Geest maakt trouwens één, liefde doet dat ook. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. De eenheid van het lichaam van Christus wordt tot stand gebracht via de geest. Maar je kunt ook zeggen, het wordt tot stand gebracht via agape, via de liefde God die onze harten is uitgestort. Dat is dus precies hetzelfde. En als je er lang over nadenkt, dan komt u met mij tot de conclusie dat agape eigenlijk kan beschouwd worden als synoniem van de Heilige Geest. Nou goed, nog iets langer nadenken dan. Maar dat doet u volgende week maar. We gaan verder met een volgend punt, wat ik moet noemen, omdat het zo essentieel is, dat liefde direct verbonden is met de waarheid. Dat is een belangrijk gegeven. Want liefde, agape, veronderstelt dat men zijn plaats inneemt en niet een eigen gekozen plaats, niet op slinkse wijze, niet iemand anders een plaats, maar de eigen plaats, de plaats namelijk, die is toegewezen op grond van de waarheid. Ik heb al gezegd, het heeft te maken met het innemen van de plaats, zoals die in de heilsgeschiedenis en de schepping is vastgelegd, zoals Gods wil is. Wel, die wil ligt vast in de waarheid, vandaar dat liefde en waarheid ook in één adem genoemd worden op vele plaatsen. Bekendst is natuurlijk in 1 Korinthe 13, waarop wij nog wel terug zullen komen. 1 Korinthe 13, waar staat aan het einde van vers 6 over agape, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Wel, blijdschap komt sowieso voort uit agape, maar er staat bovendien, zij verblijdt zich in de waarheid. Zij genadig dat men zegt, liefde maakt blind. Dat is een groot misverstand. Nou, dat geldt voor een ander soort liefde, maar niet voor deze liefde. Integendeel, deze liefde opent juist de ogen en ontstaat nadat de ogen geopend zijn. Deze liefde is namelijk in de eerste plaats liefde voor de waarheid. Ik heb het u wel eens vaker gezegd. Als men mij vraagt naar hoe het nou kan dat de ene mens het evangelie hoort en tot geloof komt zomaar en de andere mens niet en het afwijst. Hoe is dat dan mogelijk dat er zo verschillend op gereageerd wordt? Wel, wat ik maar kan bedenken, ik heb het nooit verder gebracht, is dat het komt doordat sommige mensen wel liefde voor de waarheid hebben en anderen niet. En of een mens tot de Heer komt of niet, of een mens gelooft of niet, dat heeft te maken met of hij de waarheid zoekt of niet. En als een mens echt de waarheid zoekt, gewoon wil weten de waarheid, gewoon in de wereld zo. Wat is... Hè? Je wil weten hoe het werkelijk zit. Niet subjectief, niet wat anderen ervan vinden, maar hoe het echt is. Nou, als je dat doet, dan zal ik komen tot kennis der waarheid en daarmee tot kennis van Christus. En hij zal zonder aarzelen tot geloof komen. Levert geen probleem op. Maar voorondersteld wordt liefde tot de waarheid. En dus, als men die waarheid vindt, dan neemt men vervolgens deze plaats ook in. Dan zal men staan in agape. Vandaar dat waarheid en liefde bij elkaar horen. Dat van liefde gezegd wordt in 1 Korinthe 13 vers 6. Zij verblijdt zich in de waarheid. Niet alleen ze neemt de waarheid aan. Nee, zij verblijdt er zich in. En verblijding, dat is wel degelijk een emotie. Die komt eruit voort. Ze verblijdt zich in de waarheid. En als wij inderdaad deze liefde Gods in onze hart hebben, dan zal het ook zijn dat u ons verblijden zodra de Bijbel opengaat, zodra het woord van God klinkt enzovoorts. Dan komt de waarheid tot ons en we zullen er onze blijdschap in vinden. Inderdaad, en daar zijn we dan inderdaad emotioneel bij betrokken. Nou, dan blader ik even verder naar 2 Thessalonicense. Waar gesproken wordt over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Uit vers 3. En dan staat er in vers 9 over hem. Wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde, agape, dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Om zalig te worden. Dus vers 10 van 2 Thessalonicense 2. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Om zalig te worden. Wat hebben ze niet aangenomen? Anders gezegd, wat moet je aannemen om zalig te worden? Normaal gesproken de waarheid. Maar wat staat hier? De liefde der waarheid. En wat betekent de uitdrukking dus? de liefde, namelijk de waarheid, oftewel de ware liefde. Hoe worden wij nou zalig? Door de Heer Jezus aan te nemen, door het evangelie uw zaligheid, namelijk het woord der waarheid, aan te nemen, of gewoon door agape aan te nemen. Of zullen we zeggen, door God aan te nemen. Maakt geen verschil, want God is agape, God is liefde. Zie u? Het is gewoon gaan staan waar je staan moet. Je hebt de waarheid gehoord, je weet nou het zet. Nou, ga dan staan waar je staan moet. Neem de plaats in die je zou moeten innemen. En in de praktijk betekent dat gewoon dat je je onderwerpt aan de levende God. En zegt, Heer, wat wil gij dat ik doen zal, enzovoorts. Dat is leven uit geloof. Dat is aannemen van de Heer Jezus, maar het is aannemen van de waarheid en daarmee aannemen van de liefde, namelijk de waarheid. Dan heb je rust gevonden. Moeilijker is het niet. Nou, dat is vers 10 en dan lees ik nog vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt. Maar er staat inderdaad agapao. Die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Dan heb je weer de verbinding tussen agape en geest. En geloof der waarheid. En daar heb je het. Wij zijn bemind, staat er. Broeders die van de Heere bemind zijt. Dus we zijn inderdaad bemind. En gekomen tot geloof der waarheid. Als agape in ons is of tot ons gekomen is, dan zijn we gekomen tot geloof en tot de waarheid, staat hier. En dan blader ik verder naar 1 Johannes, de man die zoveel over de liefde gezegd en geschreven heeft. 1 Johannes 3, vers 18, waar staat, mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben, agape, agapao. Laat ons niet liefhebben met de woorden. Laat ons toch vooral niet zeggen dat we liefhebben. Dat moet je niet zeggen. Dat is compleet overbodig. Als het nodig is om het te zeggen, is het een leugen. Hè? Ja, dat is toch zo? Nou. Laat ons niet liefhebben met de woorden, nog met de tong. Dat is dus inderdaad bedoeld, hè? Maar met de daad en waarheid. En dat is het, want liefhebben, agape, is afhankelijk van de waarheid. En is in zekere zin zelfs gelijk aan de waarheid. Dus niet zeggen dat we onze plaats innemen, maar inderdaad gewoon die plaats innemen en daaruit leven. Want dat is de gedachte. Daad veronderstelt inderdaad een levenswandel in onderwerping aan de Heer. Er wordt nog veel meer over gezegd hier, maar ik blader alleen nog maar even door naar 2 Johannes 1 vers 3, waar de term waarheid en liefde gebruikt wordt aan het eind van het vers. Er staat, genade, barmhartigheid en vrede zijn met u lieden van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. En als je een klein beetje kunt lezen, dan begrijp je dat waarheid en liefde hier gebruikt wordt. Niet eens als hendiadis, maar als synonymia. Waarheid, namelijk liefde. Het is hetzelfde. In waarheid en in liefde. Liefde en waarheid horen bij elkaar. Maar dat brengt ons tot een hele andere combinatie van begrippen. En daar heb ik zo'n verschrikkelijke lijst van teksten van, dat het is haast niet te doen. Maar dat moet je zelf nog maar eens uitzoeken. Waar namelijk met elkaar verbonden wordt liefde en geloof. Maar wat moet je met de waarheid? Geloven. Nou, dat is het verhaal. Geloof. En begrijp je me goed? Geloof is vertrouwen. En als er liefde is, in de Bijbelse zin van het woord hoor, echt, ik bedoel het niet anders, als agape daar is en men dus zijn plaats inneemt, dan zou men daaruit moeten leven en dus leven uit het geloof. In het vertrouwen dat al die verbindingen die daar samenkomen, al die lijnen die daar lopen in dit hele schepping en in de gemeente en in het hele heilsplan van God en de hele heilshistorie, dat al die lijnen daar zijn en ook inderdaad blijven en dat die verbindingen ook gebruikt worden enzovoorts. Dat is alles. Dat is geloof. vertrouwen. En dat betekent in de praktijk, om het op praktisch toe te passen, dat betekent in de praktijk dat wij ons met heel ons hebben en houden overgeven aan de Heer. Maar wel onze keuze gemaakt hebben. Het veronderstelt echt dat de geestelijke dingen en onze dienst aan God uitgaat ver boven onze natuurlijke affecties en onze natuurlijke verlangens en ons doen en laten, de gang van zaken in de wereld enzovoorts. Dat staat erboven. Daar kiest men voor. Men kiest voor de Heer en dan voor een hele poos niks. Dat is het. En als je dat gedaan hebt, dan kun je rustig vanuit dat geloof leven en de rest aan de Heer overlaten. Het blijkt dan echter, en dat is de reden waarom er dikwijls tegen geprotesteerd wordt in de praktijk. Het blijkt echter dat wanneer we die dingen zo voorstellen, de aardse zaken, inclusief onze tender affections, dat die dan van minder belang zijn geworden. En waar de wereld niet hoger heeft dan dat, zal de wereld daar dus altijd tegen protesteren. Tegenwoordig, zeker in onze dagen, wordt nogal eens gezegd of gedacht dat je moet doen wat je voelt. Niet doen wat je denkt. Zeker niet doen wat je gezegd hebt dat je zou doen. Maar doe wat je voelt. Je moet je ingevingen en je gevoelens volgen. In Nederland wordt het daarom zo'n grote puinhoop. Dat hangt samen met het slechte weer. Men voelt dus ook slecht, want het regent altijd, dus heeft men slechte gevoelens. En daarom komt er van de Nederlandse samenleving in de praktijk ook niet zo bar veel terecht. Nee, dat is gewoon zo. Hoor. Dat gaat namelijk, je moet namelijk niet doen wat je voelt. Maar de wereld kent niet hoger dan dat. Die vindt het een werkelijk groot voordeel, een groot voorrecht en een grote deugd. Dat een spreker inderdaad volledig uit zijn hart de boodschap doorgeeft. Je hoort nog wat ik zeg, ik zei volledig uit zijn hart. Nou moet je eens in de Bijbel lezen wat de Heer te zeggen heeft over de profeten die uit hun hart profeteren. Moet u van aardig hebben, maar ik durf het niet eens te lezen. Maar het is niet best. Want het hart mag er best bij betrokken zijn. Dat is ook prima. Maar dat mag niet uitgesproken worden. Dat moet gesproken worden uit het woord. En als dat woord in het hart is, is het prima. Maar als het puur het hart van de mens is, dan is het antichristelijk en satanisch. En dat betekent dat hij niet heen en weer bewogen wordt, maar dat hij inderdaad leeft vanuit het geloof. De Heer heeft hem gezegd wat zijn plaats is. We hebben geleerd wat onze plaats is. En we zouden die plaats moeten innemen in het algemeen. En daaruit moeten leven en dat is het dan. En wat er ook gebeurt, die plaats dienen we te houden. Dat is geloof. Nou ja, als het dan niet duidelijk is, dan vullen we weer een synoniem. En nu vullen we in voor geloof trouw. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Geloof is vertrouwen. En als men dus leeft uit geloof, dan betekent dat in de praktijk dat men trouw is. Zoals Paulus zegt, van de uitdelers wordt vereist dat er ieder getrouw bevonden worden. Het belangrijkste wat de Heer van een mens vraagt, is dat hij tot geloof komt. Maar wat de Heer van een gelovige vraagt, is dat hij daarin trouw blijft. En dat is een eenmaal gemaakte keuze, gestand doet. En wanneer hij bepaalde verantwoordelijkheden op zich heeft genomen, ook binnen de gemeenschap van gelovigen, dan wordt van hem verwacht dat hij, bij wijze van spreken, tot Sint-Jutemus, maar ik bedoel natuurlijk gewoon de eeuwigheid, dat hij gewoon daarin trouw blijft. Paulus had ook geen andere keus. Hij moest doen wat hem opgedragen was door de Heer. Hij was nou eenmaal een rentmeester, uitdeler van het Statendam, maar er staat gewoon rentmeester. Hij was nou eenmaal een rentmeester der verborgenheden Gods en hij had daar maar mee te leven. En dat betekent inderdaad, en dat is het probleem waar we dan in de praktijk mee te maken krijgen, het betekent in de praktijk dat de zogenaamde dagelijkse omstandigheden daaraan volmaakt ondergeschikt zijn. Ik moet u zeggen, ik heb er vroeger thuis al zo geleerd, en ik denk dat dat ook zo ongeveer de reden is waarom ik hier nou nog sta. Ik heb thuis geleerd, vroeger bij mijn ouders thuis, dat er maar eens één ding belangrijk en daarna een hele poos niks. En dat was in de praktijk heette dat dan het werk wat mijn vader deed. Het was niet zo, de Heer was belangrijk. Wij legden het wel eens uit dat vader was het belangrijkste wat er was in het gezin. Want zo zag het er in de praktijk uit, wisten wij veel. Maar achteraf heb ik heel goed begrepen hoe het werkelijk zat. Nou weet ik wel dat je van allerlei situaties en bijbelse waarheden ook misbruik kan maken. En dat je ze ook verkeerd kunt interpreteren als je dat wilt. Maar als je dat wilt, dan is het voor je eigen verantwoordelijkheid. Dat moet je dus beter niet doen. Het blijft dus inderdaad zo dat inderdaad maar één ding belangrijk is. En dat is de Heer en het werk van de Heer. Niet onze plannen, maar zijn plannen enzovoorts. Vandaar dat, dat Paulus tot Timotheus zegt dat hij het moet prediken het woord. Predik het woord, staat er even uit het hoofd. Predik het woord, houd aan. Hij blijft dat dus doen. Tijdig en ontijdig. Bij nacht en ontijd betekent dat gewoon, eigenlijk. He? Ja, tijdig en ontijdig. Want de tijd speelt helemaal geen rol. Hij moet dat gewoon blijven doen. Onder welke tijd ook en onder welke omstandigheden ook. Nou, dat is het verhaal, want daartoe zijn wij geroepen. En dat hoort in ons leven ook zo te zijn. En in de praktijk betekent dat, dat de dingen van de natuurlijke mens, die in de wereld soms op een heel hoog niveau geplaatst worden, dat kan niet anders, want er is niet hoger, dat de dingen van die natuurlijke mens bij een gelovige vaak slechts een ondergeschikte rol spelen, en anders wel ondergeschikt gemaakt worden, omdat namelijk de geestelijke dingen belangrijker zijn. En zo is het ook. Ik zei laatst eens ergens dat mijn werk mijn leven was, dat werd me kwalijk genomen. Ik zeg, maar, mensen begrijpen dat niet. Maar wat dacht u dan? Dit is toch ons leven? Wij hebben toch geen ander leven? Toch? We zeggen niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat leeft er dan? Wat is dan ons leven? Wie is dan ons leven? We hebben daar toch geen andere keus in? En dat betekent dat alle andere dingen daaraan volmaakt ondergeschikt zijn. Of je dat leuk vindt, wordt niet gevraagd. Of je dat emotioneel kunt verwerken, wordt ook niet gevraagd. Er wordt gevraagd dat je trouw bent aan de Heer. Ondanks de omstandigheden. Ja, ik weet heel goed waar ik het over heb. Dus een keus die elke gelovige moet maken, minstens eenmaal, maar waarschijnlijk wel vaker in zijn leven. Recapituleren en opnieuw beslissen wie je dienen wilt. Ik ga er nou maar niet verder op in, want er zijn nog heel wat schriftplaatsen die dat zo zonder meer veel krachtiger uitdrukken dan ik het nu doe. Maar ik zal van de gelegenheid verder geen gebruik maken. Het gaat erom dat wij leren te leven uit geloof. We hebben lief. We zijn geplaatst in Gods liefde. Zijn liefde is in onze harten uitgestort. Dat betekent dat we zijn plaats innemen. En wij kunnen het als wedergeboren mensen ons niet permitteren om ons van die plaats te verwijderen. Op wat voor wijze dan ook. En als iemand ons dat kwalijk neemt, ja, dan is dat heel jammer. Dat is een zeer bedroevende zaak overigens. Maar niettemin, het is nog eenmaal zo. Het is duidelijk genoeg dat de Bijbel spreekt over het verlaten van land, maatschap, vadershuis. Dat moeten gelovigen doen. Abraham, de vader aller gelovigen. De geschiedenis van het geloof begint eigenlijk in zekere zin bij de roeping van Abraham, die de vader is aller gelovigen. En het verhaal begint met: de Heere had tot Abraham gezegd. Hoe lang was het nou ook alweer geleden? De Heere had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vadershuis. Waar naartoe dan? Want dan kun je een afweging maken. Je zegt of het de moeite waard is om het op te geven, om het anders op te pakken. Wordt niet gezegd. Blindelings. Wat gaat om geestelijke dingen. Die men niet ziet dus. En hij zou gaan naar een land waar de Heer hem wijzen zou. En hij wist niet waar hij komen zou. En dat weten wij als gelovigen nog steeds niet wanneer we kiezen voor de Heer. En wanneer we niet kiezen voor de Heer, weten we waar we komen zullen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarvoor kiest. Nee, als je niet kiest voor de Heer, waar kies je? Nou, even zwart-wit dan, even hè? In het algemeen. Als je niet kiest voor de Heer, waar kies je dan voor? Dan kies je toch gewoon voor de dood? Als je kiest voor de Heer, kies je voor het leven. Kiest dan wie gij dienen zult. Kiest het leven, staat er. En als je niet kiest voor de Heer, kies je voor de dood. Dan weet je waar je terechtkomt. Nou, dat is niet een serieuze keuze voor iemand die gelooft. En dus iemand die geloofd heeft, daarna ook geen andere keuze dan de Heer te blijven dienen en hem trouw te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste wat van de gelovigen gevraagd wordt, niet is precies of hij wel exact gedaan heeft wat noodzakelijk was, of hij wel zijn beste krachten gegeven heeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste is dat wat hij ook gedaan heeft, of hij daarin trouw geweest is. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd, zei hij. Werd er gezegd tot de apostel. Nou, daar gaat het om. En dat is werkelijk waar het om. In welke mate men dan de Heer dient, hoeveel procent van het leven dat uitmaakt, dat is een andere vraag. Maar het gaat erom dat als men zich eenmaal beschikbaar gesteld heeft, al is het maar voor 10%, dan zal men die 10% ook moeten blijven volhouden. Je hebt het genomen, je draagt de verantwoordelijkheid. En toen wij tot de Heer kwamen, had het tot gevolg dat we wedergeboren werden en nieuw leven ontvingen. Maar de consequentie daarvan is dat we een verantwoordelijkheid op ons hebben genomen. Want we zijn dan kinderen van Gods en komen in de hemel. Dat is leuk geregeld, denken we dan altijd maar. Maar vervolgens is het zo dat de consequentie is dat we dienen op te groeien tot zonen en langzamerhand steeds meer verantwoordelijkheid dienen te dragen. En wij kunnen daar niet van terug. Want anders worden we ontrouw. Daar is geen weg terug. Je kunt wel zeggen, nou wil ik niet verder meer, maar dan keer je rechtstreeks tegen God en ben je hem ongehoorzaam. En dat heet niet leven uit geloof. En dan sta je bovendien ook niet in de liefde. En bovendien zal dan tot gevolg hebben dat je inderdaad oneenigheid krijgt. Dan is er niet meer sprake van eenheid, maar er is sprake van scheiding en al dat soort dingen meer. Het is een heel simpele zaak en de Bijbel is er volstrekt, maar dan ook volstrekt duidelijk over. Liefde hangt samen met geloof en wordt in één adem genoemd. Maar daarover hebben we het weer in onze volgende zitting.